Onze hulpen en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht. Die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid. Waar u rijkelijk geschonken van God de Vader alle genade. Door Christus Jezus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Uw gunst sterkt meer dan de aardgezochtste spijzen. Laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. We willen zingen van Psalm 90, het 8e en het 9e vers. gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere, gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning. Vers 12 van Psalm 74, wij zingen dat samen nadat we met elkaar belijdenis hebben gedaan van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald te hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. Gemeenschap de heiligen, vergeving der zonden, bij de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Voor vanmiddag is de schriftlezing uit het Nieuwe Testament. We lezen nu uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, iets uit het 10e hoofdstuk. 1 Korintiërs 10. We lezen de eerste 13 versen. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zij dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn. En alle in Mozes gedoopt zijn in de wolk in de zee. En allen dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Christus. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want ze zijn in de woestijn ter nedergeslagen. Deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. Er wordt geen afgodendienaars gelijkerwijs als sommige van hen. Gelijk geschreven staat dat volk zat neder om te eten en om te drinken, en ze stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommige van hen gehoereerd hebben. En er viel op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden vernield van de verderven. En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zodan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen geven moogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, dat gij ze kunt verdragen. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu samen de Heere zoeken in gebed. Heere, ook vanavond samengekomen, samengebracht in de kerk rondom uw woord. Dan willen we ons verenigen in dit gebed. Samen één. Voor uw heilige aangezicht. Als mensenkinderen. Als zondige mensenkinderen. Die opzien naar u, de levende. De barmhartige. Wie zaligheid is te verkrijgen. Laat ons leven een biddend leven zijn. In afhankelijkheid. Leven uit de vastigheid van uw belofte. Uitziende naar de dag van uw wederkomst. Dat zal voor allen die u kennen betekenen. De dag van de volle verlossing. Hier is alles ten dele. Hier is alles nog maar in beperkte mate. Hier zijn we blijven in de strijd. Hier is elke dag nog ons zondig vlees. Op de nieuwe aarde, daar woont gerechtigheid. Er is gerechtigheid thuis. Gewoon. Eeuwig volkomen. Om uwentwil. Heere, u ziet ons hier staan en zitten met onze kinderen, met alle leeftijden. Wilt u niemand van ons voorbij gaan en ons alle gedenken in uw trouw, in uw goedheid. Heere, vervul de harten met uzelf, met uw genade. We zijn samengekomen om weer naar uw woord te luisteren, gedeeld vanuit uw woord. En dat is ook een stuk van onze belijdenis, gefundeerd op uw woord. Weer de kerk uitspreekt in de strijd van het leven, als op grond van Gods woord gelooft. En we mogen die oude schatten uit de geschiedenis nog bezitten, overdenken, tot de onze maken. Laat het voor ons allen zijn een hartelijke belijdenis. Heere, wilt u het zelf openen? En wilt u ons niet onthouden door misbare bediening van de Heilige Geest? Onze ogen zijn op u. We zijn in alles van u afhankelijk. Heer, u zijt aan ons niets verplicht. Maar u hebt uzelf wel gebonden aan uw eigen trouw. En uw eigen barmhartigheid. Zie in gunst op ons van boven. Wees ons toch genadig, o Heere. En neem in ieder van ons voor uw rekening, jongeren, ouderen, voor uw rekening. Dat wij liggen voor de rekening van Christus. Dat we mogen weten dat Hij voor ons betaald heeft. Gewassen en gereinigd in zijn bloed. Verenigd met de vaderlijke liefde Gods. Dat zijn toch de grote schatten van het evangelie dat u laat prediken, dat u schenken. Waaruit een zonde heel het geloof mag leven. Heere, wees hier, wees overal waar uw woord gepredikt wordt. U zijt bezig uw kerk wereldwijd toe te brengen. Noord, oost, zuid en west. Ook hier dat kleine stukje waar wij zondag onder zondag samenkomen. Heere, houd u niet terug. Waai met de wind van de Heilige Geest door onze harten. Zou u niemand van ons erbij willen gaan? Heere, we zeggen het wel eens tegen elkaar. Als er één tot geloof en tot bekering mag komen, dat is een wonder, maar er zitten er meer dan één in de kerk. En u hebt meer dan één zegen. Voor u is niets verwonderlijk. Heer, ontfermd is u over ons. Uw werk heeft haast nog even en dan komt u terug. Gedenk de kerken. Laat eens een roeping verstaan in deze wereld. Helder het woord prediken als een pilaar der vast, een vaste pilaar van uw waarheid en uw getuigenis. Heere, we leggen ons gebed als een bedebrief neer aan uw voeten. Wij zijn samen hier om naar uw woord te luisteren. Geef alles wat we nodig hebben. wil ook u onze zonde beleiden. Gezamenlijk met elkaar, ieder persoonlijk. En in deze ogenblikken dan spreekt het hart voor uw majesteit, zo gij in het recht doet treden. Gadeslam, mijn ongerechtigheden. Wie kan dan bestaan? Daar is niemand. Dan ontvalt ons alles. En al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Maar uw gerechtigheden, die zijn de losprijs te zien. En anders geen. Bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd, laat door de prediking het bloed van Christus druppen op de harten. Dat de schuiling vinden achter die bloedpoort, in de bloedbruidegom Christus Jezus. Hoor ons, o God van alle genade. Vermaan en vertroost ons. Leid ons in de grazige weide van uw woord. Misschien vragen we te veel. Maar we denken aan het woord van de psalm. Open uw mond. Eist van mij vrijmoedig. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt mild en overvloedig. Doe uw hand openen. Door de prediking. Omdat verzadigd mag worden. Alles wat leeft, wij bidden het u. Uit genade. In de vergeving van onze zonde alleen. Alleen om Christus wil. Amen. We willen samen gaan zingen. Laten we dat doen uit Psalm 138. Psalm 138. U gaat uw gaven geven voor de dienst des Heren, voor de diakonie, voor de kerk. Staat ook bij de uitgang hartelijk de maandelijkse collecte in uw liefde aanbevolen. Wij zingen van Psalm 138. Een derde vers dan. Zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zere wegen. En het vierde, als ik omring door tegenspoed bezwijken moet. 3 en 4 van Psalm 138. Dordtse leerregels, het vijfde hoofdstuk. Vanavond staan we stil bij de paragrafen 11 en 12. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vleeses strijden en een zware aanvechting gesteld zijn in dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid of harde niet altijd gevoelden. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat hem boven hun vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst. En wekte hen de verzekerdheid der verharding door de Heilige Geest wederom op. Paragraaf 12, doch zover is het vandaar, dat deze verzekerdheid der verharding de ware gelovigen hoovaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken. Dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrezen, godzaligheid, leidzaamheid in alle strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, misgaat het van vaste blijdschap in God, en dat overdenking van die weldaad een prikkel is tot ernstige en gedurige betrachting van dankbaarheid en goede werken, gelijk uit de getuigenissen der schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt. Weer een mooi stukje uit hoofdstuk 5 vanavond als thema het leven van een christen. Twee gedachten, we hebben twee paragrafen, dus twee gedachten. Het leven van een christen vaak door de stormen. Eerste gedachte. En ten tweede in ootmoedige dankbaarheid. Dus het leven van een christen vaak door de stormen en in de tweede plaats in ootmoedige dankbaarheid. U weet gemeente, in dat laatste, het meest indrukwekkende hoofdstuk uit de Dordtse leerregels, gaat het over de vraag of je er zeker van kunt zijn dat iemand die het geloof kent, beoefent, in wiens leven God gekomen is, hij ook het eindpunt zal bereiken. Met andere woorden, of hij zal verharden tot het einde toe. Een zaak die in de loop der geschiedenis aan alle kanten is bestreden en aangevallen. En nog, mag u bijvoorbeeld bekend zijn dat in Oost-Europa, bij hele veel delen van wat je vroeger noemde de ondergrondse kerk, dus die kerken, die christelijke, die evangelische kerken, buiten de officiële kerken, dat onder die christen vaak de gedachte dat het geloof je kwijt kunt raken. En nog, er hoeft maar iets te gebeuren, of ja, je bent het kwijt en je bent helemaal niet zeker van dat je het einde zult bereiken. Dat is een kwestie die vind je heel de kerkgeschiedenis door, tot vandaag de dag toe. Stel u voor dat dat zo was. We hebben al verschillende keren mogen beluisteren uit het laatste hoofdstuk dat het zeker is dat God de zijnde bewaart tot het einde toe. En de keerzijde van die medaille is dat de gelovige zal verharden tot het einde toe. Wat helemaal niet betekent dat je dan maar op je lauweren gaat rusten. En dat je de armen op elkaar kunt doen en zeggen, nou dan komt het allemaal wel in orde. Hè? Iemand die zo denkt en spreekt getuigde van dat hij het geloofsleven niet kent. En een vreemdeling is van genade. En helemaal uit het woord leeft. Maar toch is dat een heerlijk geloofstuk. Uit het laatste hoofdstuk. God bewaard te zijn. Hè? Volharding tot het einde toe. En daar kun je ook zeker van zijn, hebben gehoord. Hoe werd het ook weer gezegd? Naar de mate des geloofs. Ja, want het is afhankelijkheid. Het is afhankelijk van het geloof. Het geloof leeft eruit. En het geloof mag het verstaan. Naar de mate van het geloof, dat betekent, het is zo nodig om in het geloof toe te nemen, op te wassen. Kijk, een prediker die zondag aan zondag in zijn gemeente voorgaat, moet dat in de gaten houden. De ene keer zal hij een stof hebben, zal hij een preek hebben, waarin hij vooral mensen oproept tot geloof. En dan komt met allerlei vragen die te maken hebben met de toe-eigening des geloofs. Een andere keer zal ik eens veel meer toespitsen op degene die het geloof kennen. Die uit Christus leven. En al meer gevorderd zijn in het oefenen in het leven der genade. En die hebben nodig om in dat geloof toe te nemen, op te wassen. Naar de mate van het geloof. Het is niet zo goed gemeend als het geloof in zijn kinderschoenen blijft staan. We moeten daarin volwassen worden. We moeten daarin opwassen. Dat je meer en meer uit de zekerheid van het geloof mag leven. En we hebben gezien, waar ligt nu die vastigheid? Waar ligt nu de zekerheid van het geloof? Een hele mooie, duidelijke, reformatorische stelling is, volkomen bijbels, dat de zekerheid hoort bij het geloof. Zekerheid is inherent aan het geloof. Zekerheid is niet een kwestie nog eens een keer bij het geloof moet bijkomen. Daarom is het zo nodig, zeiden we, om in het geloof toe te nemen. Maar waar halen we nou die zekerheid vandaan? Nou, die ligt buiten ons. Waren het niet zo, dan kun je nooit zeker van zijn. En kun je ook nooit uit de zekerheid leven. En we zijn meegenomen in de beleiding naar drie zaken waar de zekerheid in ligt, de vastigheid. In de eerste plaats in de vastigheid van Gods belofte. Daar kun je op aan. Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Houd vast, gemeente. Daar ligt de zekerheid. En u begrijpt, dan moet dat geloof toenemen om meer en meer op die zekerheid en de vastigheid van Gods belofte te rusten. Ja. Op Gods belofte kun je aan. Schip van de kerk vaart over de zee van Gods belofte door de stormen heen, zeker naar de kusten van het eeuwige Immanuelsland. Het tweede, het getuigenis van de Heilige Geest. De geest die in het hart woont en werkt. De geest die van het hart zijn woonplaats, zijn tempel maakt. En wat doet die geest? In je hart overtuigen van de vastigheid en de waarheid van Gods belofte. Als ware de Heilige Geest maakt in het hart Gods belofte waar in je hart. Vast en zeker. De Heilige Geest neemt een zondaar bij de hand en die leidt hem naar Christus en doet hem uit Christus leven. Daar ligt de zekerheid, het getuigenis van de Heilige Geest. En het derde, wat wij vorige week genoemd hebben, dat is de oefeningen van een goede conscience en een goed geweten. Moeilijk, hè? Maar we kunnen het wel begrijpen, als ik slordig leef, dan kun je niet uit de zekerheid leven. Iemand die de zonde aan de hand houdt, een slordige levenswandel heeft, ja, die leeft niet dicht bij de Here. Nou, dan leef je ook niet uit de zekerheid. Maar juist waar de oefeningen van een goede conscientie en goede werken gevonden worden, dat wil zeggen waar je dicht bij de Here leeft. Waar je nou je vasthoudt aan het woord. Wat zich openbaart in een levenswandel na Gods woord. U kunt begrijpen, daar heb je meer de zekerheid. Zullige levenswandel voert ons van God af en maakt ons onzeker. Nou, daar ligt de vastigheid. De zekerheid van Gods belofte, het getuigenis van de geest en de oefeningen van de godzaligheid. Laat ik het zo mogen noemen. Ja. Dat wil niet zeggen, gemeente, dat er nooit stormen door je leven gaan. Onze eerste gedachte vanavond is, het leven van de kerk gaat vaak door de stormen heen. Als je van de zee houdt en je kijkt bij de zee en je ziet daar die schepen varen, dan weet je, vaak jaagt de storm door de heen. Je moet maar met zijn schip de Bree 14 opgaan. En je vaart een nieuwe waterweg uit en je komt de zee op. Nou, dan moet je een goed kapitein zijn om goed dat schip vast te houden. Een goede stuurman zijn om goed dat schip vast te houden. Stel je voor als je schip gaat door de stormen heen. Je weet ook, ja in november, maar deze november was een vreemde november, maar in deze tijd in november, dan gaan de stormen door het land heen. En dan zie je die bomen heen en weer zwiepen. Ik weet niet of ik van stormen houd, maar het is wel noodzakelijk.
Zo het leed van een christen staat vaak in de stormen. Ja. En een stormgemeente waar de wind dwars tegen elkaar ingaat. Een storm eerst die van binnenuit komt. En die waait zo met zoveel kracht dat de boom van je leven heen en weer zwiepert. En alle bladen dreigen af te vallen. Maar het is ook een wind die opsteekt van buiten. En met geweldige kracht tegen je woning aanbeukt. Dat de ramen staan te trillen. Dat de deuren heen en weer zwiepen. Dat de ramen dreigen te breken en de storm door je levenshuis injaagt. Van beide kanten staat de kerk in de storm. Nou, vanavond worden we daar bijzonder op gewezen. Vorige week waren we als waar in de rust en in de stilte van de zekerheid. Zou ik een ander beeld kunnen noemen. In het geestelijke leven kan het zomer zijn. Ja, we houden misschien van de zomer, niet waar? Ja, zomer is heerlijk. Als je die heerlijke, al warme temperatuur hebt en de zon staat dag in dag uit te stralen. En je mag je heerlijk koesten in de warmte van de zon. Heerlijk, zo kan het ook in het geestelijke leven zijn. Zo. Stormen niet, de twijfel niet. Dicht bij de Heere leven. Elke dag staat bij de zon en dan mag je je koesteren in de zon en de gerechtigheid. Als je opstaat is de Heere daar, als je naar bed gaat is de Heere daar. Heerlijke tijden, maar het is ook wind. Hè? Ik zie voor een gemeente in de natuur, als er geen naaien, geen wind was, gaat niet goed. Die stormen zijn nodig om de natuur weer eens te zuiveren. De winter met zijn heerlijke vorst is nodig, omdat al het ongedierte sterft. En de grond heeft het nodig. Ik heb wel eens van een boer gehoord, die grond wil in het voorjaar vruchtbaar zijn, heeft vorst nodig. Stevige vorst. Daar is een boer blij mee. En die stormen, als hij door de natuur in gaat, zo doen de bomen meer wortelen. Zo hebben we ook in het geestelijke leven de windentijd. Dus de stormen door je leven gaan. Ja. Nou gemeente, daar begint dan vanavond dat artikel mee. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen van het vlees strijden en een zware aanvechting gesteld. Daar heb je het. Die storm vanuit je binnenste. Die twijfel. Die komt vanuit je eigen hart. Maar dan ook die buitenkant. Als je storm aankomt en beukt tegen je woning. Die zware aanvechtingen van de Satan. En als je dan mee in die strijd staat. We hebben samen een stuk uit 1 Korintiërs gelezen. Paulus zegt, wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Ons zijn aangrijpende voorbeelden voorgehouden in 1 Korintiërs 10 uit het leven van het volk Israël. Vol strijd en moeite vallen struikelen. En we worden gewaarschuwd, denk niet dat wij overeind kunnen blijven staan in eigen kracht. Wie meent te staan, pas op voor je twee been gestruikeld. Nou, daar zie je de kerk in de strijd. Twijfelingen, onderscheiden twijfelingen, zware aanvechtingen. En ik ben de laatste om de twijfel te gaan verheerlijken. Want daar staat met recht, moet je eens kijken, de twijfel van het vlees. Ja. Twijfel komt niet uit het geestelijke leven op, maar uit het vleeselijke leven. U weet die strijd niet waar, jong en oud. Tussen vlees en geest, die oude mens en die nieuwe mens. En die twijfel hoort met recht bij dat vlees. Bij die oude mens, daar hoort de twijfel bij. Intussen zijn ze er wel. En laten we nou vanavond eerst eens mogen zeggen. Het is zo goed als die stormen in je leven heen gaan. Zonder de twijfel te gaan verheerlijken, hoor. Wat is zonde? Het is af te keuren. Maar als het goed is dat weer eens de maand december aanbreekt en de stormen komen en de winter komt. Ja. Eens kijk in het najaar, gemeente, hoe prachtig dat uitwerkt in de natuur. En des te meer als de stormen die je geestelijke leven gaan, des te meer wortel je in genade. Des te meer word je afhankelijk van Christus. Des te meer ga je van jezelf afzien en leef je uit de volheid in Christus. Dat is het nut ervan. En weet je wat zo mooi is? Wij zullen dat straks ook wel zien. Als ware staat God daarboven. Hij zet de koepel van zijn bewarende liefde erboven. Uiteindelijk is onder zijn bestuur, onder zijn leiding. Want er gebeurt niks buiten de Heer om. En dan gebruikt de Heer die stormen van die twijfelen, van die aanvechtingen. Om ons des te meer uit het geloof te doen leven. Omdat ik als een bedelaar blijf, die leeft uit de volheid van Christus. Wij moeten als christen gevormd worden. Ik ben niet op één dag een christen. Ja. Ik bedoel het niet verkeerd, want ik hou niet van negatieve dingen. Ik heb helemaal geen zin om tegen iemand aan te soppen. Zo zit ik in de kerk. Maar in sommige kringen, ja, dan moet je Jezus aannemen van de ene seconde op de andere, ben je dan ook een christen. En dan word je welkom gegeven. Nou ja, kijk, dat is mij een beetje te goedkoop. Zo werkt het niet hoor. Nee. Zo werkt het niet. Kijk gemeente, je kunt van het ene ogenblik tot het andere tot geloof komen. Maar om een christen te zijn heb je heel je leven nodig. Hè? En een christen moet je worden door de oefeningen, de vorming. Zodra het geloof in je leven komt, ken je het diepe geheim van het geloof niet 1, 2, 3 uur. Wat is het diepe geheim van het geloof? Hij moet wassen, ik moet minder worden. Dat is een levensles. Heb je heel je leven voor nodig. Gevormd worden, vandaar die stormen. Ja. Daar ga je de lessen leren. Dan word ik niets en Christus alles. De eerste storm, onderscheidende twijfelingen. Niet zo best, Willem. Niet zo best. Niet goed te keuren, het is zonde, het is af te keuren. Tja. Twijfel, u weet, dat komt van het woordje twee. Twijfelen is, ja, welke kant moet ik op? Ik weet het niet. Rechts of links, je staat op een tweesprong. Zou ik de ene kant uitgaan, zou ik de andere kant uitgaan? Ik weet het niet, dat is nou de twijfel. Ja. Kijk, dan gaat het niet vanavond over een karaktereigenschap. Je hebt van die mensen die altijd twijfelen en nooit weten hoe ze moeten leven. Daar gaat het niet over. Twijfel is dat hinken op twee gedachten, of het ene of het andere. En je komt er niet uit. Dat is twijfel. Dat grijpend. In plaats van een christen nu met vaste tred het pad des geloofs volgt. We staan wat op twee sprongen. En soms word je meegesleurd de verkeerde kant op. Laat ik wat twijfelingen noemen. Niet dat ieder gelovige van al die twijfelingen last heeft. Maar hier staat onderscheiden twijfeling. Laat ik een twijfeling nemen die heel actueel is. Is Gods woord wel betrouwbaar? Kun je er wel op aan? Maar ja, laten we nou goed zijn. Mijn zaligheid rust op Gods woord en rust op de vastigheid van Gods woord. Maar kan ik erop aan? Is dat Gods woord wel? U weet, vandaag de dag wordt aan alle kanten aan het woord gefrunkt. Het is een menselijk getuigenis van goddelijke zaken. Men gaat zelfs zo ver dat men zegt, ja, je kunt over de hemel alleen maar spreken vanuit de mens. En het is een puur menselijk boek. Tja. Het is een pakketje en er zit zoveel papier in, pakpapier, dat moet eruit. Je moet op weg gaan om de boodschap te kunnen opzoeken. En alle kanten wordt wat aan de schrift getwijfeld. Die worm kan ook knagen aan het hart van een kind van God. Vele jonge mensen, vele jongeren die opgroeien op het erf van de kerk, kunnen ook aan die twijfel onderworpen worden. Is het woord van waar kan ik op aan? Is het Gods woord? Is het niet menselijk? Kun je daarmee heen en weer geslingerd worden? En dan ga ik me gelijk verder op. Dat is ook die aanvechting van de Satan. Die blaast dat wel even op. Ja. Die onderscheiden twijfelingen. Kan zelfs dieper gaan, gemeente. Heel wat jongeren die leven op het erf van de kerk en opgroeien. Vanuit christelijke zinnen kunnen op momenten komen dat ze gaan twijfelen zelfs aan het bestaan van God. Is God er wel? Is dat geen inbeelding van de kerk? Ja, heeft Christus wel naar het kruis gegaan? Kan ik er wel op aan dat die burcht er geweest is? Die twijfel. Zou zelfs kunnen zijn dat die worm zelfs knaagt aan het hart van een kind van God. Bedrieg ik me niet. Onderscheiden twijfelingen. Ja. Nou hoeven deze twijfelingen die ik genoemd heb niet bij ieder te leven. Maar het kan. En ze kunnen je aangrijpen. Zo aangrijpen dat je hevig overhoop ligt. Ja. Als je al die wonderen nagaat. Ten slotte, gemeente, hangt mijn zaligheid af aan het kruis, aan het historische feit, is het wel waar? Je kunt zo geplaagd worden door de moeite en zorgen van je leven. Dat je de zin van het leven niet meer ziet. Dat een mensenkind zegt, is God er wel? Ja, en dan kunnen er zoveel moeilijke wegen in je leven zijn. Dat je gaat twijfelen aan de liefde, de goedheid, de barmhartigheid van God. Is dat nu een overeenstemming met zijn liefde en zijn barmhartigheid? Onderscheiden twijfelingen. En dan kun je levensboom hevig doorheen en weer gezwiept worden. Aan alle kanten raak je de twijfel. En vooral als dan de aanval van buiten komt van de vaste duisternis. Maar weet je, gemeente, laat mij beperken vanavond. Het meeste onderwerp waarover de twijfel in het hart kan bestaan, is je eigen aandeel in genade. Wat kun je daarover aangevallen worden? Is het wel echt bij mij? Kan ik wel op mijn geloof aan? Is wel Christus wezenlijk voor mij gestorven? Bedrieg ik me niet? De vraag waar menige ziel mee wordt geplaagd is het wel echt bij mij? Is het wel waar? Is het geen inbeelding? En als je dan let op je eigen onwaardigheid. En je eigen zonde weer helder voor ogen staan. Dan zeg je, dat komt dan niet met genade gepaard. Ik heb het bedrogen. Heere, heeft niet naar me omgekeken. Ik heb het mezelf maar ingebeeld. Is het wel waar? Ik zou die vragen met velen kunnen vermenigvuldigen. Kent u die twijfel? Onderscheiden twijfelingen. Als je stormen door je leven heen jagen. Gaat om eeuwigheidszaken. Het gaat niet om tijdelijke dingen. Het gaat om het eeuwig behoud van je ziel. Lieve gemeente, dan gaat je leven toch door de storm. Dan staat het toch radicaal op de kop. En niet alleen die onderscheiden twijfelingen, maar ook dan die zware aanvechtingen. Vaak gaat dat samen met elkaar gepaard. Dan ben je aangevochten. We hebben een strijd niet tegen vlees en bloed. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. De Satan met zijn trawanten, die onophoudelijk je ziel probeert aan te vechten. Die aanvechting kan ook van kanten van mensen komen. Nou, dat moet je maar om lachen. Die moet je maar naast je neergooien. Ze hebben mij al zo dikwijls gezegd, je bent geen kind, geen knecht. Ik kan het niet meer optellen hoe vaak ze dat niet tegen mij gezegd hebben. Nou, gemeente, dan moet je dat maar naast je neerleggen. Dan zeg ik, heren, dat zeggen maar mensen. Dat zeggen maar mensen. Heren, ligt op bij u vast. En als je dan mag leven uit de vastigheid bij de heren, maar dan komt die aanval van de Satan. En dan heb ik geen wapens meer. Dan moet ik het opgeven. Als mensen wat tegen je zeggen, och, dan wapen ik me wel tegen. Dan ben ik wel gewoon. Dan schud ik maar van me af. Maar als die Satan komt, dan heb ik geen strijd. Heb ik geen wapens in die strijd. Weet je, de Satan weet precies in zwakke plekken te treffen. Hij weet precies waar ik heel zwak in ben, mijn boezemzon. Mijn zwakke punten in mijn karakter. Hij weet ze precies. En hij trekt je er feilloos in. Zware aanvechting. En als die pijlen van de Satan op je afkomen. Sta je zo machteloos. Hij wijst je op die boezemzonde. Waar je elke keer weer in struikelt. Dat zwakke punt in je leven. Vriend, gaat dat met genade gepaard? Kun jij een kind van God zijn? Kun jij een prediker zijn? Moet eens kijken. Nou, door die strijd en door die stormen heen, daar gaat je leven heen. Onderscheiden aanvallen en zware aanvechtingen van de vorste duisternis. Ik vraag het gemeente, hoe maak u het in die strijd? Hoe maak u het? En weet je wat ik hier nou lees vanavond? Als je in die strijd staat, die zekerheid van de volharding, voel je dan niet altijd. Dat raak je kwijt. Alsof je het niet meer vast kunt houden. Je ervaart het niet meer. Je geloof gaat aan het wankelen. Je kunt bij de zekerheid niet meer komen. In de twijfel en in de aanvechting. Ja. En weet je wat hier nou wat zo mooi is wat hier staat? Maar staat er. God de Vader aller vertroosting. Laat hem boven een vermogen niet verzocht worden. Maar geef met de verzoeking ook de uitkomst voor de eerst gewaarschuwd in Korinthe. Ik zei het al, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Zeg alsjeblieft vanavond, mij overkomt dat niet. Als je wel eens iemand in zonde ziet struikelen. Als je iemand ziet bezwijken voor de verleiding van de wereld en van de Satan. Wees dan niet zo moedig dat u zegt, mij overkomt er niet. Voor je twee ben je ook gevallen. Ben je ook gestruikeld, ben je meegesleurd. In de twijfel, in de aanvechting, daar ga je. En je drijft van de Heeren af en je drijft van Christus af. En gemeente, als het dan aan mij en ons ligt, dan kun je nooit meer spreken van verharding hoor. Je drijft zo af en je wordt een gevangene van de twijfel. De twijfel is als zo'n woekerplant. Die slaat dan al die takken en bladeren om je heen en je raakt er niet uit. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Maar staat er zo schitterend in 1 Korinthe 10. U heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Weet je, dat betekent. Je krijgt geen bovenmenselijke verzoeking. Geen bovenmenselijke verzoeking. Door God is getrouw, welke u niet zal laten bezocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Tja. En verder staat er, hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Omdat gij ze kunt verdragen. Deze tekst heeft al menig christen in de strijd getroost en bemoedigd. Onze belijdenis vat het samen met God als de Vader van alle vertroosting. Mooi, hè? God is de Vader van alle vertroosting. Er is bij hem vaderlijke liefde. Tja. En bij die vaderlijke liefde hoef je niet alleen aan de Vader te denken. Mag je ook aan Christus denken. Mag je ook aan de Heilige Geest denken. Ik vroeg gisteren mooi gaan beleiden. Dus karakterisanten. Kun je de Heer Jezus ook Vader noemen? Ze keken me aan. Ze dachten nou gaat de dominee toch wel heel raar doen. Jezus Vader noemen. Jesaja 9 vers 5. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Wij noemen zijn naam wonderlijk, raad, sterke God. Vader der eeuwigheid. De schrift zelf doet het. Er is ook bij Christus vaderlijke liefde. Ja. Hij is niet de Vader, maar er is vaderlijke liefde. En dan neem ik de vrijheid om te zeggen, ook bij de Heilige Geest is vaderlijke liefde. De Vader. Dat is de oorsprong van alles. Laten we nu bijzonder denken aan de eerste persoon in het goddelijke wezen. De oorsprong van alles. En wat vloeit er uit die oorsprong, uit die bron? Vertroosting. Vader van alle vertroosting. Ja. Eigenlijk heb ik hier al genoeg aan. Want gemeente, die twijfel komt uit een boze hart. Dat zondig dus is op rekening van het vlees te schrijven. Die aanvechtingen komen van de Satan. Die verklagen der broederen. De Satan die zelfs in de hemel Job heeft aangeklaagd. De Satan die Job aan alle kanten heeft aangevallen. Aangrijpend. Maar weet je wat ik geloof op God van Gods woord? Dit gebeurt niet buiten Gods leiding om. U weet waar wij ons meer over gehad. De Satan verzoekt. Terwijl hij dat doet, staat God de Vader van alle vertroosting te boven. En hij beproeft. Tja, kan alle twee tegelijk gebeuren. Dat is als ware de twee kanten van de ene medaille. De Satan komen ze aanvechten. Hij verzoekt. Hij legt strikken. Hij probeert te vangen. Tot wanhoop te brengen. In de zonde mee te sleuren. Niet onderschatten hoor. Ik heb geen kracht tegen die grote menigte. Ik kan er niet tegenop. Dan ga ik. Ze worden van de twijfel knaagd. Ze zaten je aan wat verre zoeken. Je van God aftrekken. Je meetrekken naar de ondergang. En weet je wat onze mond is? Weet je wie daar boven staat? Wie het uiteindelijk bestuurt? De Vader alle vertroostingen. Want hij is bezig je te beproeven. Als ware staat hij achter die stormen. Als ware staat hij ook achter die aanvechting. Hij doet het uit liefde. Omdat de boom van mijn leven dieper zal wortelen. Meer zal sterven aan mezelf. En meer uit Christus gaat leven. Je wordt er altijd beter van. Door de storm heen. Want de Vader der vertroostingen. Leg je geen bovenmenselijke verzoeking op. En hij is, het is niet zodanig dat hij ons boven vermogen laat verzocht worden. Hij kan ons wel een zware last opleggen. En een nog zwaardere last. Maar nooit boven vermogen. Ja. Dat betekent, je zult er nooit wezenlijk onder bezwijken. Je leert daar wel onder je eigen krachteloosheid kennen. En meer gaat Gods genade uitblinken. Want staat er, met de verzoeking geeft hij ook de uitkomst. Opdat gij ze kunt verdragen. Zie, nou goed verstaan, God verzoekt niet hoor. De Satan verzoekt, die twijfelingen zijn verzoekingen. Maar God leidt het zo uit de vaderlijke liefde, dat het voor mijn beproeving is. En tegelijk geeft hij de uitkomst. De escape. Zodat ik het kan dragen en verdragen. En waar ligt dan de uitkomst? Dat hij mij in die zware weg en in die stormen gaat wijzen op Christus. En dan mag ik vluchten naar mijn schuilplaats des Allerhoogsten. En dan verloot Christus zich van het oog der ziel in al zijn helsiaten. En de Vader spreekt, ik ben toch mijn kind. Uw heil, alleen daar is de uitkomst. Vluchten naar Christus. Leven uit zijn kracht en uit zijn genade. Dat is de storm van het leven. Zie je? Dus aan Gods kant is het zeker dat je het eindpunt bereikt. En naar de mate van het geloof leef ik ook zelf in die zekerheid. Maar die zekerheid ervaar ik niet altijd door de storm van het leven. Ja. En wie zal het meeste last hebben van die storm van het leven? Laat ik een simpel voorbeeld noemen. Als je een kleutertje thuis hebt, dan draag je dat kleutertje geen zware last op. Nee, een kleutertje mag misschien best wel wat doen, maar er moet een overeenstemming zijn met de kracht van het kleine kleutertje. Heb je een grote knaap van 20, 30 jaar thuis, nou die kan thuis wel wat aan, hè? Daar leg je eens even zware taak op. Nou zo, gemeente. En weet wie nou het meeste last heeft van die twijfelingen en van die stormen die het sterkst in het geloof staat? Want die kan het meeste aan. Die kan het meeste verdragen. En die heeft met eerbied gezegd dat nog het meeste nodig. En die zal nog des te meer naar Christus uitgaan. En des te meer in de vaderlijke liefde geoefend worden. Om dwars door die strijd straks als een diamant geslepen. Des te meer de heerlijkheid van Christus te mogen uitstralen. Want met de verzoeking, och dat kan zwaar zijn, dat je er één deze dagen kom ik nog om. God geeft de uitkomst, opdat u het kunt dragen. En weet je hoe ik het dan mag dragen in die strijd? Zeg u het eens, hoe kan ik het dragen die strijd? Hoe hou ik het vol in die twijfel? Hoe kan ik gaan door die aanvallen van de Satan? Hoe kan ik het dragen? Ik vraag het u, zeg het eens. Ik hoef het niet te dragen. Christus droeg het. En ik mag het dragen in Christus. Dat is het. Dat is de uitkomst. Als het ware gaat Christus mijn voetstappen drukken. En hij neemt je op. En hij mag het leven uit de kracht van die borg. Dat is het leven van een christen. Vaak door de stormen heen. Ja. De Vader alle vertroosting. En hoe geeft hij dan de uitkomst? Wel, staat het tenslotte. Hij wekt in hem de verzekerheid der verharding door de Heilige Geest wederom op. Zie, het is weer het werk van de Heilige Geest, ook met zijn vaderlijke liefde. En de Heilige Geest wijst je dan toch de vastheid van de belofte. Die Heilige Geest brengt je dan toch meer naar Christus. En de Heilige Geest doet je meer de vaderlijke liefde proeven. Als eerst. Ja. Kijk gemeente, ik gun je die twijfel niet. Ik gun je die aanvechting ook niet. Maar het kan ook zijn nut hebben. Door die stormen heen. Die dierbare vertroosting van de Heilige Geest. En die laat je dan in de aanvechtingen Christus zien. En dan vertoont Christus zich van het oog van je ziel. En dan zegt hij, mijn kind, ik ben toch je heil alleen. En dan mag je meer rusten in die borg. En hoe meer je in Christus mag rusten, hoe meer stormen je aan kunt. Door de kracht van zijn genade. Het tweede wat erbij te zeggen is, het leven van een christen is ook in ootmoedige dankbaarheid. Want iemand zou in de kerk kunnen zeggen, ja dominee, dat is nou wel mooi dat je zeker kunt zijn van de volharding. En dat je zeker kunt zijn van de bewaring. En door de stormen heen word je juist in die zekerheid weer geoefend. Maar is dat nou wel verstandig? Is dat nou wel verstandig? Zou er niet veel meer voor te zeggen zijn van degene die dat leren, dat je toch niet zeker kunt zijn van je volharding? En dat het mogelijk is dat je kwijt kunt raken. Om zo te zeggen, dan staat er toch weer een stok achter de deur. Dan anders kweek je toch zorgeloosheid. Nou ja, ik word toch wel bewaard. Ik bereik toch het einde wel. Als God eenmaal met zijn genade in mijn leven gekomen is, ach, dan kan hij me nooit meer loslaten. En ik raak het nooit meer kwijt. En ik kan zeker zijn dat ik het einde bereik. Nou, dat kan een stuk zorgeloosheid geven. Dan hoef ik het niet zo nauw te nemen met mijn levenswandel, hè. Laat ik ze af en toe mijn vlees maar even strijden. Laat ik ze af en toe maar eens even uitleven in de zonde. Oh ja, je bent toch zeker van de verharding. Je bent toch zeker van de bewaring. Kweek toch zorgeloosheid. Escape om de zonde te doen. En, nee, maar niet kwalijk, maar dan kweek je toch puur hoogmoedige christenen. Mij kan niks gebeuren, want ik ben toch zeker van de bewaring. Ja, ik vind het toch wel reëel dat men dat zegt. Dat is dus een bezwaar dat men bij ons op het bordje legt als wij spreken over de zekerheid van de bewaring. Je kweekt vleeselijke zorgeloosheid. Dat is niet zo raar hoor, want onze geschiedenis bewijst dat heel veel christenen daarin gevallen zijn. Je hebt toch wel eens gehoord van antinomianen? Hoe groot de geest, hoe groot de beest. Ja, ik heb ze in de tijden van het leven wat ontmoet hoor. Mevrouw en ik hebben in Dordt wel eens een tuinman gehad. Een jongen die vrijwillig voor ons een beetje de tuin deed. En vaak met hem gesproken, die dacht ook zo. Nee, maar zegt hij, ik ben een kind van God. Maar ach, wat geeft dat uit als ik de zonde doe? Hoe groot de geest, hoe groot de beest. Het is toch een aarde. Hij was er niet van af te brengen. Zie? Nou ja, we bereiken toch het einde. Het ligt toch weer God vast. Nou, dat is het tweede waar we even van na moeten denken. Van zover is het vandaar dat deze verzekerheid of verharding de ware geloofvaardig en vleeselijk zorgeloos zouden maken. Is dat zo? Gemeente, laat me gelijk zeggen. Iemand die dat inderdaad beweert, dat de leer van de verharding een mens vleeselijk zorgeloos en nog moedig zou maken, heeft nooit iets van genade begrepen. En heeft nooit iets werkelijk begrepen van het leven in de godzaligheid dicht bij de Heer. Wie werkelijk uit genade en wezenlijk uit Christus leeft, gemeente, daar past geen hoogmoed meer bij. En daar past ook geen vleeselijke zorgeloosheid meer bij. Oh jawel, die zonden kunnen ons wel eens de kop opsteken, dat is wat anders. Dat is incidenteel. Maar iemand die wezenlijk uit genade leeft en de heerlijke vertroosting kent dat God je bewaart, dat je toch vast ligt in zijn eeuwige liefde, die leeft niet hoogmoedig. Dat is een contradictio in terminis. Kan niet. Die leeft niet vleeselijk. Dat sluit ook kan eruit. Iemand die werkelijk uit Christus leeft, leeft in ootmoedige, nederige dankbaarheid. Ja. Ja, toch? Ja. Ik heb in de kerkbode iets geschreven over Johannes 15. U weet, we zijn zo bezig met de verklaring van Calvijn. En elke keer verklaar ik het zelf ook even kort. Johannes 15. Uw vrucht wordt in mij gevonden. Blijf in mij en ik nu, dan draagt er veel vrucht. Maar dat leven der genade is, dat leven uit Christus, daar is geen leden, geen hoogmoed. Er is geen vleeselijke zorgeloosheid. Nog een keer, vergis me niet, dat kan incidenteel wel voorkomen, maar wezenlijk kan dat niet meer. Nee. Zo leeft iemand niet die uit genade leeft. Daar staat dus, toch zo ver is het vandaar dat deze verzekerheid en verharding de ware geloofwaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken. Dat ze daarentegen een ware wortel is van. Ja. En er worden een heleboel dingen genoemd. Ik ga ze zo even met u nalopen. Laat me nog even iets proberen duidelijk te maken. Kijk, een kind leeft thuis bij vader en moeder. En het kind dat koestert zich in de liefde van vader en moeder. En het kind is gehoorzaam thuis. Dat leeft in dankbare gehoorzaamheid. Dat verheft zich niet tegen vader en moeder. Ach, dat kan wel eens incidenteel voorkomen. Ach, we zijn zondige mensen. Vooral bij kinderen kan dat voorkomen. Maar normaal liefde gesproken, een kind dat zich thuis veilig geborgen weet in de liefde van vader en moeder, leeft in dankbare gehoorzaamheid. Als een kind de deur uitgaat, willens en wetens, en het verwijdert zich van het vaderlijk huis, en het leeft heel ver weg, zoals die verloren zoon uit de gelijkenis, wil van vader en moeder niks meer weten, geeft een schop tegen de opvoeding, tegen de kerk, gaat midden in de wereld leven. Ja, zo'n kind kan niet meer zeker zijn van de liefde van vader en moeder. Leeft ook niet meer een dankbare gehoorzaamheid. Maar begrijpt, gemeente, als een kind thuis leeft in de omgeving van vader en moeder, dan voelt het de liefde en de warmte van die ouders. Ga zo'n kind zich binnen zijn wetens daarvan verwijderen de wereld in. En overal een schop tegengeven, leeft het niet meer in die warmte. Zo is het geestelijk ook. Hoe dichter je bij de Heer leeft, hoe meer je in afhankelijkheid van de Heer leeft, des te meer proef je de warmte van zijn liefde en genade. Maar als je afwijkt, en afwijkende wegen gaat, kun je ook niet meer zeker zijn van zijn liefde. Begrijp je? En hoe meer die dicht bij de Heer leeft, des te meer mag die leven uit de zekerheid van zijn liefde. En als je dicht bij de Heer leeft, dicht bij het woord, kan daar geen hoogmoed zijn. Kan er ook geen vleeselijke zorgeloosheid zijn. Maar die leeft bij het woord en bij de Heer in afhankelijkheid. Wat is daar te vinden? Wel staat er, daar zijn te vinden de vruchten van nederigheid, kinderlijke vrezen, godzaligheid, leidzaamheid, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid. Prachtig mooi, niet? Ja. Maar dan moet je wel vasthouden van blijf ik bij en ik nu. Ja. Als je afwijkt, gemeente, kom je in de twijfel. Als je afwijkt, kom je te veel in de aanvechting. Als je afwijkt van de Heer, dan voel je de zekerheid en de vastigheid niet meer. Kun je ook niet zeker zijn van zijn liefde. Maar juist in die aanhankelijkheid, die afhankelijkheid. Dat leven uit die bedelaarsgestalte. Dan is er geen hoogmoed. Dan is er ook geen vleeselijke zorgeloosheid. Maar wat is er dan? Gemeente, dat leven uit de zekerheid van de bewaring. Dat je leeft uit Gods genade. Uit die wortel bloeit de nederigheid op. Ja. Mooi, hè? Altijd de nederigheid. Ja. Een leven uit genade en hoogmoed sluiten elkaar uit. Hoogmoed is een vrucht van het vlees. Maar wie uit in afhankelijkheid van die leeft, uit het geloof van die zekere bewaring, daar is nederigheid te vinden. Kun je het begrijpen of niet? Kijk gemeente, volharding is de vrucht van mezelf, is dat God mij bewaart. Volharding is niet dat ik het tot stand breng, nee, dat God me vasthoudt. Dat het vast ligt in zijn liefde. En in de bewarende kracht van Christus, dan geeft dat toch een vrucht van nederigheid. Je leeft toch uit genade? Je leeft toch in pure afhankelijkheid? Niets uit mij, alles uit hem, dan geeft het toch nederigheid? Ja. Dat is het wat ik wel eens bedoeld heb. Er zijn geen groten in de genade of kleintjes in de genade. Er zijn alleen maar kleintjes. En nog kleiner en nog kleiner. En nog kleiner. Ja. Ootmoed, ootmoed en nog eens ootmoed. Wie wezenlijk weet wat genade is. En dat alles in Christus ligt. En dat ik alles verzondigd heb. Kan alleen maar de vrucht zijn van nederigheid. En verder. Kinderlijke vrezen. Ja. Geen knechtelijke vrezen. God doen om een loon. Geen slaafse vrezen. God dienen uit angst. Maar die echt die oprechte. Kinderlijke vrezen. Kinderlijk naar de Heer opzien. En kinderlijk hem lief hebben. Kinderlijke vrezen. Dat is God lief hebben om zijn zelfs wil. Ja. U weet wel wat de Heer Jezus zei. Indien je niet wordt als een kindje. Dat wil zeggen je moet worden als een kind van God. Die leeft in kinderlijke vrezen. En een kind wil niet anders dan in gehoorzaamheid aan vader en moeder leven. Wijs u me de weg. Leer mij de weg door u bepaald. En wat er staat er verder? Godzaligheid. Ik vind dat altijd een groot woord, maar het is wel een Bijbels woord. Wat is godzalig leven? Dat is leven in afhankelijkheid. Dicht bij de Heer hem alleen bedoelen. Alleen voor hem te willen leven. Godzaligheid. Als je nou toch verstaat in de strijd dat ik in de twijfelingen niet kan bestaan. Dat ik tegen de aanvechting op kan. Maar dat God je vasthoudt. En dat de bewaring alleen in Christus liefde ligt. Dan komt er toch godzaligheid. Dat is een leven voor de Heer alleen. Dat is hem alleen bedoelen. Godzaligheid. Leidt ze mij ten alle strijd. En als je dan weer in de strijd komt, in de aanvechting, dan word je meer geoefend door je leidzaam. Leidzaam wil zeggen, dan mag je volharden. Mag je staande blijven. Ja. En hoe meer je nou geoefend wordt, hoe meer je die storm aan kunt. Dan ben je niet meer bang voor een windje. Ben je ook niet meer bang voor stormkracht 8 tot 9. Dan mag de leidsmeid komen. Dan mag je staande blijven. Omdat je door Christus wordt vastgehouden. Leidzaamheid in de strijd. En dan wordt je leven overspoeld met moeite en zorgen. Je mag leidzaam erin blijven staan. Omdat je weet dat je daardoor geheiligd wordt. Leidzaam in alle strijd. Vurige gebeden. Ja toch. Dat is toch een kind van God, dat is de wortel toch? Dat komt toch uit die wortel voor? Dat is de vrucht toch? Vurige gebeden? Nee. Leven uit de zekerheid dat God me bewaart, dat ik zal waarden, geeft geen hoogmoed. Drijf je nog meer naar het gebed uit. Omdat je weet dat mijn bewaring bij God ligt. Omdat je weet dat het buiten me ligt. Omdat je weet dat het in Christus ligt. Omdat je weet dat het door de geest is. Dan drijf je uit in vurige gebeden. En binnen is in afhankelijkheid leven. Heere, hou u me vast. Heere, trek u mij. Heere, geef u me geloof. En dan mag je in die vurige gebeden God vastgrijpen in zijn eigen belofte. Dat is het leven van een christen. Nee, geen hoogmoed. Geen vleeselijke zorgeloosheid. Nederigheid en het vurige gebed. Ja. In het bidden komen wij de Heer om bedelen. Te bedelen uit die aalmoezen van zijn koninkrijk genade te ontvangen. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn zieren om nodig te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp op gunst te vragen. Zo zijn mijn ogen op u de Heer. Dat is het leven. Vurige gebeden. En verder staat er. Standvastigheid in het kruis. Je zou voor al die dingen apart willen preken. We missen dat zoveel in onze tijd. Zodra iemand een kruis in zijn leven krijgt. Zodra de ziekte nog zooi gekomen. We piepen aan alle kanten. Dat moeten we eens leren verliezen. We moeten niet piepen en kermen. Standvastig in het kruis. Het kruis onder Christus dragen. Als het ware overgeven in de handen van de gekruiste. Dat past een christen meer. En als je weet, gemeente, dat God je vasthoudt. Dat de borger en middelaar, de man der smart is, in je kruis. Standvastig. Ik verwonder me wel eens over de kerk in vervolging. Vandaag wordt in vele delen van de wereld de kerk hevig van. We moeten eens kijken hoe standvastig die mensen in het kruis zijn. Moet onszelf niet aan. Moet onszelf niet beklagen. Wel aanklagen. Maar in het kruis. Meer zien op de grote kruisdagen. Standvastig. Weet het. Hij zal me vasthouden. Hij legt geen last op de zware. En in de verzoeking zal hij de uitkomst geven. Dat ik het kan dragen. Standvastig in het kruis. Tja. Weet je. Dan ga je zingen met Rutherford. Nu ga ik naar mijn kruis. Al zoetjes aan naar huis. Zie je? Standvastig in het kruis. In de belijdenis der waarheid ook standvastig. Misgaders van vaste blijdschap in God. Van een vrucht, hè? Vaste blijdschap in God. Ja. In de grootste smarten. Blijven ons harten in de Heere gerust. Want ik weet nog één keer. Hij legt me geen beproeving op die te zwaar is. Met de beproeving de uitkomst. Omkeer, we hebben grote blijdschap in God. Dat ik zelfs om Christus wil schade mag lijden. Ja. Je zou hier toch over door blijven preken, vind je niet? Ja. Zitten jullie graag in de gevangenis? En als je in de gevangenis zit, zou je dan morren? Zou je dan met je kettingen rammelen? Paulus en Silas zaten in de gevangenis. En wat deden ze? Godelof zouden zingen. Kijk gemeente. Uit het geloof. Dat mijn zaligheid vast ligt in Gods eeuwige liefde. Komt nederigheid. Leidzaamheid. Vaste blijdschap. In God. Ja. En ook onder je kruis. Standvastigheid. En staat er tenslotte, de overdenking van die weldaad dat God me bewaart, is een prikkel tot ernst en een gedurende betrachting van dankbaarheid en goede werken. Ja toch? Als je weet dat God je bewaart. Want juist in de strijd leer je dat het niet mijn eigen kracht is. En als God je nou bewaart, vast ligt in zijn eeuwige liefde, nou dan wil je toch niet anders dan heilig voor hem leven. Dat geeft geen zorgeloosheid. En het is te meer wil je heilig voor hem leven. Naar zijn geboden. Ik zet mijn treden in uw spoor. opdat mijn voet niet uit zou glijden, weer mij voor struikelen bevrijden. Mooi, hè? Dat is het leven van een christen. In de eerste plaats door de storm heen. Ik denk wel eens, hoe meer God van een kind van hem houdt, des te meer legt hij je in de stormen. Hoe meer hij van je houdt. Moet je ze onthouden. Hield God niet veel van zijn knecht Job? Ziels veel? En heeft God zijn knecht Job niet in een geweldige beproeving gelegd, omdat hij zoveel van hem hield? Hij is er toch als goud uitgekomen. En dat is het nut van de beproeving. Dat je leert, het ligt in hem vast. Hij bewaart me. En dan gaat Christus uitblinken. En als hij die zekerheid leeft, dan kun je leven ootmoedig buigen. Onder het kruis zingen. En mij in hem verlustigen. Dan begin je alleen maar dicht bij de Heer te liggen. Hou me vast, Heer, hou me vast. Alsjeblieft, trek u me. Verlaat me nooit. En dan ga ik weer zingen. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. Want je weet dat toch, gemeente. Hoe verder je van die afdwaalt, hoe meer je in de strikken valt. Hoe duister het wordt. En net dat alles wegvloeit. Hoe dicht je bij de Heer leeft, des te meer mag het geloof opbloeien. Mag je leven uit zijn liefde in ootmoed. En daarom bidden wij, Heer, hou u ons vast. Want dat is het ook. Niet ik vaart. Ik ben zo knap niet. Ik kan het niet. U misschien wel. Maar hij houdt me vast. Ondanks al me struikelen. Als jij die zekerheid leeft, was dan de vrucht ootmoed. Nederigheid, ootmoedige dankbaarheid. Heere, ik zal altijd heilig voor u leven, omdat u het waard bent. Mag ik eens vragen, leef ik nou ver van de Heere, of leef ik dicht bij de Heere? En als je ver van de Heere afleeft, bid het dan. Trek mij toch, Heere, hou u me vast. Dat ik u mag navolgen. Ja, wie heeft lust die Heere te vrezen? Met een kinderlijke vrezen. Ja, misschien heb ik over het hoofd van de kinderen een beetje heen gepreekt vanavond. Ik weet het niet. Maar nog één ding tegen de kinderen zeggen. En tegen de jongeren. Zou je niet die Heere zoeken? Die Heere die je vasthoudt. Ondanks alle twijfel, ondanks alle struikeling, ondanks alle zonde, hij houdt je vast. En door de strijd heen geeft hij je de vreugde in Christus. Dan kun je zingen, zal dan gedurig bij u zijn. Nou, wat moet je nou meer? Jongens en meisjes, zoek, ik bid het je, zoek die Heer. Haast je om eens leven wil. Hij staat uit te kijken. Of je komt. Als de vader uit de gelijkenis. Heere, trek me. Want u te dienen, dat is leven. En dat is zaligheid. Van u aan, tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen ervan Psalm 73, 1 en 13. Psalm 73. We zingen daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed. En ook het dertiende. Wien heb ik nevens u omhoog?
Heere, dank u wel dat u ons samen dit woord gaf vanavond. Laat het tot troost zijn, tot bemoediging, tot opwekking. Door de stormen heen, verzoeking, maar van u en tweegen een beproeving. Omdat ge met de verzoeking de uitkomst geeft. Opdat wij het kunnen dragen. Om gesterkt te worden in het allerheiligst geloof. Maar dat houdt ons verre van hoogmoed en vleeselijke zorgeloosheid. Die vruchten, Heere, laten die ook ons leven mogen sieren. Van ootmoed en nederigheid. Volstandigheid en leidzaamheid. Blijdschap in de Heere. Hartelijke begeerte voor u te leven. Kinderlijke vrezen van uw naam. Zegen deze prediking. Bij jongeren en bij ouderen. Zo zult gij zijn van mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel. Mijn eeuwig goed. Dank voor alles. Heere, we gaan naar huis. Beveilig ons op de weg. Breng ons allemaal weer thuis in de woning. Ga met ons de week in. Wie alles wat wij deze week hebben te doen, sterk ons. Zegen het kerkelijke werk. Het werk van catechetisch onderwijs. Ook aanstaande zaterdag, als we een dag hebben met alle gezinnen. Samen mogen komen om naar lezingen vanuit uw woord te mogen luisteren. Zegen die dag, Heere. En dat er velen mogen komen om zo samen met elkaar met die dingen bezig te mogen zijn. Mogen we zondag elkaar in de kerk weer ontmoeten. Maar dan geheel de gemeente aan u op. Wij vermelden vanmorgen van rouw. Maar lazen ook van het gezin van Konnem en Annemiek van Dam. Dat hun vader, een schoonvader, is overleden. Ook dat gezin willen we aan u leren opdragen. Heere, sterk die achtergebleven weduwe. Sterk dat gezin. En mag in deze dagen van rouw uw vertroosting gekend worden. Laat ons alle haasten om ons levens willen. Neem ons voor uw rekening. Zie ons aan in uw Zoon. Vergeef ons onze zonde. Dank dat u ons hielp in de prediking en in het luisteren. Laat ons niet los. Onderwijs ons. En houd u ons vast. Ook onze jonge mensen. Om Christus wil. Amen. Onze slotzang, psalm 40, vers 8. Ik wijs nog even op de studiedag van aanstaande zaterdag. U kunt dat allemaal uitgebreid lezen in onze kerkbode. Hartelijk in uw liefde aanbevolen. We gaan nu zingen psalm 40, het 8e vers. Dan gaan we in huis ontvangen met een binnend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Hij geve u vrede.